Bij het ontwikkelen van een stationsgebied zal je te maken krijgen met omgevingsrecht. Welke vergunningen zijn er nodig en kun je die zomaar krijgen? Mijn naam is Anne Mulders en ik ga in gesprek met Jan Reinier van Angeren van Stibbe Advocaten. Nou, welkom Jan Reinier van Angeren van Stibbe. Zou je jezelf kort willen voorstellen?
Ja, ik ben Jan Reinier van Angeren. Ik ben advocaat bij Stibbe. In 1 oktober ben ik dat al 25 jaar, dus al een lange tijd bezig. En ik hou me bezig met het bestuursrecht. Dat is eigenlijk alles waar overheidsregelgeving aan de orde komt.
Voordat we dieper ingaan op de ontwikkeling van stationsgebieden, zou je me meer kunnen vertellen over je expertise in omgevingsrecht?
Ja, ik hou me al 25 jaar bezig met het omgevingsrecht. Allerlei verschillende facetten. Bestemmingsplannen, vergunningverlening, gebiedsontwikkeling, contracten, PPS-contracten en dergelijke. Alles wat eigenlijk met de gebouwde omgeving te maken heeft, daar houd ik me mee bezig. En de laatste tijd heb ik al een focus op mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Want we zien dat je gebiedsontwikkeling niet meer los kunt zien van mobiliteitsontwikkeling. Bijvoorbeeld, er moeten 750.000 woningen de komende 10 jaar worden gebouwd. Ja, die moeten ook allemaal worden ontsloten. Dus het punt mobiliteit wordt steeds belangrijker. En het samenvoegen van gebiedsontwikkeling en mobiliteit, wat vroeger eigenlijk een beetje twee aparte categorieën waren, ja, dat moet anders. Het moet nu echt een beetje worden samengevoegd. En juist die ontwikkeling, die vind ik erg interessant.
Duidelijk. Met welke wetgeving moet rekening gehouden worden bij de ontwikkeling van stationsgebieden?
Nou, dat is in de eerste plaats waar het ruimtelijke ordeningsspoor is, dat natuurlijk de wet op de ruimtelijke ordening. Want die zegt dat de gemeente een bestemmingsplan moet vaststellen in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. Nou, daaraan zijn een heleboel normen gebonden. Het moet een veilige leefomgeving zijn. Het moet een aanvaardbare leefomgeving zijn. En dat betekent dat je met een aantal facetten waar geen wettelijke normen voor zijn gesteld, rekening moet houden. Bijvoorbeeld trillingshinder, geurhinder, luchtkwaliteit, dat soort dingen. Daar zijn geen normen voor. Als het gaat om bouwen boven spoor, voor geluid zijn er wel normen. Want dat is in de wet milieubeheer geregeld. Er zijn aparte geluidsnormen voor binnenwaardes, binnenwoningen en waardes op de gevel van woningen. Als het gaat om geluid als gevolg van een spoorweg. Bijvoorbeeld anders is dat bij de aanleg van woningen of bij de aanleg van een weg. Daar is de wet, hebben de wet geluidhinder. Maar voor bouwen boven spoor is er iets bijzonders, omdat de normen van de wet geluidhinder daar niet gelden, omdat die normen in de wet milieubeheer zijn neergelegd. Dus die normen, die geluidsnormen, zijn wettelijk neergelegd. Maar een heleboel normen zijn niet wettelijk neergelegd. Ik noemde net al trilling. Nou, bij trilling is er geen wet die voorschrijft wat de norm is voor trillingen. Maar er zijn wel richtlijnen die in de praktijk worden gehanteerd. Je hebt de richtlijnen van de Stichting Bouw Research Rotterdam. Dat is gewoon een privaatrechtelijke stichting. Heeft zelf onderzoek gedaan en heeft methodes bedacht. Nou, hoe moet je die trillingen nu meten en wat is een aanvaardbare norm? En dan zie je dat de rechter uiteindelijk zegt, nou, als een onderzoek gebaseerd is op die richtlijnen en daaruit volgt dat een ruimtelijke ontwikkeling die richtlijn in acht neemt, dan vinden wij die norm die daarin staat, vinden we aanvaardbaar. Maar het is dus geen wettelijke norm. Hetzelfde geldt voor geur. Bijvoorbeeld zou je denken, goh, geur met ontwikkeling boven stations, waarom dan? Nou, heb je wel eens gemerkt, als een trein hard remt, dan ruik je altijd een beetje zo'n soort geur. Nou, dat kan overlast veroorzaken. Daar zijn geen normen voor, dus ook daar zullen normen voor moeten worden ontwikkeld in de praktijk. Zult u zeggen, ja, geurnormen, maar die kennen we toch in het Nederlands recht toch wel? Want een varkensstal moet toch ook voldoen aan geurnormen? Ja, dat klopt. Maar daar zit iets technisch in. Dat heeft ermee te maken dat in Nederland allemaal normen gelden voor inrichtingen. Alle bedrijven, fabrieken, varkensstallen noemen we inrichtingen. En spoor, het doorgaande spoor, is geen inrichting. Dus alle geluids, alle normen die we in Nederland hebben, die normaal voor bedrijven zouden gelden, gelden niet voor spoor. Om de dood eenvoudige reden dat spoor geen inrichting is. Zelfs een kopstation, hè, dus waar de sporen eindigen in een stationsgebouw, wordt niet als een inrichting gezien. Dus daarom moeten we voor bouwen boven spoor eigenlijk zelf normen gaan uitdenken. Bijvoorbeeld voor trillinghinder gaat het RIVM, dat is het Rijksinstituut dat zorgt voor normen. Die gaat dadelijk die gaat rekenmethodes ontwikkelen hoe je trillinghinder boven spoor nou eigenlijk goed moet gaan berekenen. Dus dat wordt wel een interessante exercitie.
Ja,
absoluut. Ja. Interessant. Dat die normen eigenlijk wel vastgelegd zijn voor inrichtingen. Maar als precies hetzelfde, ja, tenminste in die hoek aan de orde is bij een treinstation...
Ja. Ja.
Dat er eigenlijk niet echt iets voor is in de praktijk.
Dat klopt, ja. Voor geluid dus wel. En ook voor externe veiligheid ook. Daar is een aparte wet die zegt... van ja, als je een ontwikkeling mogelijk wil maken... als je met gevaarlijke stoffen werkt... dan moet je contouren in de kaart brengen. Nou, dat geldt dus voor een stationsgebied. Als daar dus een terrein doorheen gaat met gevaarlijke stoffen... Ja, dan moet je dus zorgen dat je dat berekent... wat de risico's zijn dat er een ongeluk gebeurt... met die gevaarlijke stoffen. En eigenlijk is dat vreemd. Want vaak zeggen mensen van... goh, maar in Londen en Parijs kun je toch ook gewoon boven het spoor bouwen? Hoe komt dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat in Nederland... gevaarlijke stoffen ook worden vervoerd per spoor door stations. Dat gebeurt eigenlijk in Londen en Parijs niet. In Nederland wel. In Nederland eigenlijk een beetje uniek in Europa. Dus als je zou zeggen, goh, laten we nou gevaarlijke stoffen niet meer door stations vervoeren... dan zit je met die externe veiligheidscontouren alweer een stuk makkelijker.
Dus Nederland is in principe uniek?
Op dat gebied is het uniek, omdat het natuurlijk niet vaak voorkomt... dat je bewust gevaarlijke stoffen door een station laat rijden... wat natuurlijk risico's met zich brengt.
Welke rol speelt omgevingsrecht precies?
Een hele grote rol. Want als je een stationsgebied wil ontwikkelen... dan zul je daar bouwwerkzaamheden moeten gaan verrichten. Ja, en dat betekent dat je automatisch te maken krijgt met het omgevingsrecht. Want wat je wil, past dat wel in het plaatselijke bestemmingsplan. Welke vergunningen heb je nodig? Kun je die vergunningen zomaar krijgen? En dus bij elke herontwikkeling van elk gebied, waaronder ook stationsgebieden... krijg je te maken met het omgevingsrecht. En wat het zo specifiek maakt bij de ontwikkeling van stationsgebieden, is dat je met station komen vele punten bij elkaar. Er is een enorme mobiliteitsstroom van mensen. Er zijn trams, treinen, metro's in sommige gevallen. Al dus de modaliteiten van het openbaar vervoer zijn bijeen. Dat maakt het spannend, omdat je met heel veel verschillende belangen rekening moet houden. Bijvoorbeeld als je een woonwijk zou maken in een agrarisch gebied... Nou, heb je alleen maar te maken met een stuk groen en daar ga je woningen bouwen. Maar juist in een binnenstedelijk knooppunt als waar een station zich bevindt... zijn een heleboel ruimtelijke belangen die op elkaar moeten worden afgestemd. Daar speelt het omgevingsrecht dus een hele grote rol.
Ja, bij het bouwen boven de rails kun je te maken krijgen met planologische vergunningen. Aan welke planologische vergunningen moet ik denken bij bouwen boven rail?
Nou, in de eerste plaats moet het bestemmingsplan... worden gewijzigd. Want het bestemmingsplan zal bij bouwen boven rail... niet meteen bebouwing toelaten boven rails. Dus daar zal een nieuw bestemmingsplan moeten worden gemaakt... dat voorziet in een bestemming van bebouwing boven rails. Dan heb je ook nog omgevingsvergunningen nodig. Dat zal waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor het bouwen zijn. En misschien dat er nog andere vergunningen nodig zijn voor andere activiteiten. Kappen van bomen en dergelijke dingen meer. Dus al die vergunningen zijn nodig. Het kan ook zijn dat het gemeentebestuur zegt... we gaan niet een nieuw bestemmingsplan maken... maar we verlenen een vergunning om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan. Dan krijg je eigenlijk de vergunning en de bestemming in één keer. Dat heet een afwijkingsvergunning. Dat kan ook. Dat is eigenlijk het ruimtelijke spoor. Maar daarnaast krijg je bij bouwen boven stations te maken met nog een aparte vergunning die nodig is op grond van de spoorwegwet. En die vergunning wordt afgegeven door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo staat het in de wet. Maar die mandateert die vergunning vaak door aan ProRail. Dus ProRail is dan eigenlijk degene die vergunning verleent op grond van de spoorwegwet. En hier is natuurlijk al meteen een interessant punt. Hoe verhoudt de vergunning op grond van de spoorwegwet zich nou met de vergunning op grond van het omgevingsrecht? Daar hebben de wet ruimtelijke ordening en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor. Hoe verhouden die twee stelsels zich dan tot elkaar?
Oké, dat klinkt inderdaad als een complex proces van overlappingen. Eigenlijk.
Ja, dat klopt. Sommige dingen overlappen, maar elke vergunning heeft weer zijn eigen afwegingskader. Zo mag bijvoorbeeld de vergunning op grond van de spoorwegwet... die mag worden verleend als het gaat om afwegingen die te maken hebben... met de veiligheid van het stationsgebied of de toegang tot het spoor zelf. En hoe kan je het spoor goed onderhouden? Dat zijn typisch belangen die de minister van Infrastructuur en Waterstaat... in de praktijk dus ProRail afweegt bij het verlenen van die vergunningen. Bij ruimtelijke ordeningsvergunningen gaat het om andere afwegingen. Krijgen de bewoners die dadelijk in een woning zitten boven het spoor last van trillinghinder? Hoe is het geregeld met de veiligheid, de externe veiligheid wordt het genoemd. Er gaan misschien gevaarlijke stoffen door dat station. Ja, hoe moet je ermee omgaan als mensen in de buurt van die gevaarlijke stoffen gaan wonen? Geluid, dat soort aspecten. Dat speelt typisch een rol in de ruimtelijke ordeningsprocedures en niet zozeer in de afweging voor de vergunning op grond van de spoorwegwet.
Ik kan me voorstellen dat het een grote impact heeft op de ontwikkeling van de infrastructuur als zo'n planologische vergunning afgewezen wordt.
Afgewezen, ja, vaak zul je zien dat als een ontwikkelaar begint met zo'n project, dat hij al contact heeft gehad met de gemeente en dus eigenlijk hoopt dat die vergunning uiteindelijk wordt verleend. Afwijzen gebeurt in het ruimtelijke ordeningsrecht niet zoveel als er al een heleboel onderzoeken zijn gedaan, want men is opgericht om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Wat wel kan gebeuren, is dat het gemeentebestuur denkt, ik kan die vergunning verlenen, maar dat derden, degene die in de omgeving wonen of andere bedrijven, bezwaren tegen die vergunning willen maken. En dan zal die vergunning uiteindelijk worden getoetst door de bestuursrechter. Ja, en als de bestuursrechter zo'n vergunning vernietigt, ja, dat heeft hele grote gevolgen. Want een project waar dan al jarenlang aan is gewerkt, vaak heel veel geld is in geïnvesteerd om dat mogelijk te maken, zou dan in één keer niet meer kunnen. Dus daarom zijn veel onderzoeken en is ook juridische advisering op dit gebied erop gericht om ervoor te zorgen dat die vergunning stand houdt bij de hoogste bestuursrechter. En dat is in het omgevingsrecht de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zou je mij mee kunnen nemen door een actuele omgevingsrechtelijke casus met betrekking tot het ontwikkelen van stationsgebieden?
Een actuele casus die ik heb bestudeerd, waar ik zelf overigens niet bij betrokken was, is de casus van het Maankwartier in Heerlen. Daar is een ontwikkeling gebouwd boven een station. Nou, die is een typische ruimtelijke ordeningscasus. Het gemeentebestuur wil de stad herontwikkelen. De noordzijde van de stad en de zuidzijde van de stad werden gescheiden door het spoor. En die moesten eigenlijk samenkomen. Dus had het gemeentebestuur bedacht, nou, we gaan woningen en kantoren gaan we mogelijk maken boven dat station. Nou, er moeten dus woningen, die kwamen naast het spoor, maar niet erboven. Er komen ook hotels, er komen ook kantoren. Dus dan moet een bestemmingsplan voor worden vastgesteld. Er moeten allemaal onderzoeken worden gedaan naar al die aspecten waar ik het over had. Trilling, geur, externe veiligheid, et cetera. Toen waren er enkele vastgoedeigenaren in het centrum van Heerlen die bezwaar maken tegen die ontwikkeling. Want die zeiden, ja, wij hebben hier kantoren in het centrum staan. Waarom gaat de gemeente nou nieuwe kantoren bouwen bij het station? Want die kantoren in het centrum staan al leeg. Ja, en als er nieuwe kantoren bijkomen, ja, dat bevordert alleen maar de leegstand. Dus dat is voor ons ongunstig. Nou, er is een regel in de wet ruimtelijke ordening die zegt dat als je een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wil maken, dat je dan de ladder voor duurzame verstedelijking moet aflopen. Dan moet je de behoefte in kaart brengen. Dus daar ging ook een heel stuk van de zaak over de vraag van, ja, is er eigenlijk wel behoefte aan die kantoren? Nou, die zaak is uiteindelijk bij de Raad van State terechtgekomen. En de Raad van State heeft de beroep ongegrond verklaard en acht het mede van belang dat dit dient om ook het stationsgebied echt te ontwikkelen. Maar dit is typisch een ruimtelijke ordeningscasus. Hè. Het gemeentebestuur wil wat. Al de belangen van derden die zich er tegen verzetten. Want dat belang is ook wel invoerbaar van die vastgoedeigenaren. Want die denken, ja, er is al leegstand. Waarom gaan we nog weer nieuwe kantoren bouwen? Waarom gaan we bouwen voor de leegstand? Dus dat belang was ook invoerbaar. Maar woog toch niet op tegen het belang van de gemeente om een ontwikkeling mogelijk te maken boven het station. Ook daar speelde externe veiligheid een rol. In de eerste instantie werd dus voor gekozen om geen woningen boven het station mogelijk te maken, vanwege juist die redenen van externe veiligheid. Dus die woningen kwamen nu naast het station. Maar in de toekomst sluit de gemeente niet uit dat er boven toch woningen komen.
Wat is een uitdaging voor het jaar 2020?
Uitdaging voor het jaar 2020, voor het omgevingsrecht, is de nieuwe omgevingswet. Want met ingang van 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet, de omgevingswet. Dat is het plan tot nu toe. En de vraag is, zijn we in 2020 zover dat we de omgevingswet met ingang van 1 januari 2021 echt in werking kunnen laten treden? Hangt van veel factoren af. Er moet nog een heleboel nieuwe uitvoeringswetgeving komen. De wet zelf is er al. Maar er komen allemaal verfijnde maatregelen op grond van die wet. Dat heet de Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriële Regelingen. Daar moet veel denkwerk voor worden verricht. En zijn die allemaal op tijd klaar met ingang van 1 januari 2021. Dus voor het omgevingsrecht en de omgevingsrechtjuristen wordt 2020 een spannend jaar.